Ja,
goed. Ja, dan moet ik nog even denken.
Kun je ondertussen gewoon zo beginnen.
Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom op deze bijeenkomst. Voor we beginnen, zal ik nog even zeggen hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, dat hij zelf kiest. En na de pauze worden er dan vragen beantwoord. Meneer, wilt u zo goed zijn heel even te wachten? Wilt u even wachten? Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen kunt u op blaadjes schrijven, die vindt u op tafel. En die kunt u hier dan inleveren. Er liggen hier op deze tafel verslagen van bijeenkomsten zoals deze. Niet van deze bijeenkomsten, maar zoals deze. Die dan in Den Haag zijn gehouden. En die kunt u voor een geringe prijs kopen. Ze zijn de moeite waard. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Want het is hier heel gauw benauwd in deze zaal. Dan geef ik het woord aan de spreker.
Dank u. Zo, goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
Ja, laten we beginnen bij het begin. Denk er goed aan, wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Er zijn altijd wel een paar geesten die denken dat ze het wel zijn, maar die zijn het toch echt niet. Dus u moet zelf nadenken, er kunnen fouten gemaakt worden, er kan iets onbedoeld verkeerd gezegd worden. En dan moet u erop letten. Per slot voor rekening, u bent toch op aarde om uw eigen fouten te maken, niet die van een ander. En daarmee hebben we de inleiding gehad. Zou u misschien nog welkom moeten heten, niet waar, op een geestelijke bijeenkomst met lichte neiging tot sauna. Dat merkt u later nog wel. Maar wat is uw onderwerp vanavond?
Regressie.
U bedoelt daarmee waarschijnlijk de hypnotische en andere vormen van regressie?
Hoeft niet hypnotisch te zijn.
O jee. Ja, dan wordt het nog ingewikkelder, want dan krijgen we nog veel meer. Goed, regressie is in feite het teruggaan in de tijd, door terug te gaan in je eigen persoonlijkheid. Daar komt het op neer. Er zijn heel wat verschillende technieken voor. Je kunt het ten dele zelfs doen. Maar ja, daar moet je erg voorzichtig mee zijn. Want het is nooit helemaal zeker via astrologie. En instelling op de aanduidingen die je zo krijgt. Je kunt het doen met hypnose. Je kunt het doen via bepaalde vormen van concentratie. Kortom, je kunt op velerlei wijze een weg vinden naar de kern van je eigen wezen. Want men denkt wel eens, met regressie ga ik terug naar een vroeger leven. Dat is niet waar. In elke vorm van regressie is er uiteindelijk een terugkeer tot een persoonlijkheid die in het geheel van je eigen ik als herinnering is opgeslagen. Het zal u duidelijk zijn dat je je niet alle dingen herinnert. Zuiver in de psychologie kunt u al leren dat er bepaalde dingen verdrongen worden. Dat gebeurt ook geestelijk. Er zijn bepaalde problemen die je nog niet hebt afgewikkeld en die je daardoor eigenlijk vergeet. Er zijn heel veel mogelijkheden verder om een leven dat erg onbelangrijk was over te slaan. Keer je terug naar die herinnering van een vroeger leven, dan word je wel geconfronteerd met allerhand belevingen, inderdaad. En nu lijkt het heel vaak dat het daarbij gaat om triviaal kleinigheden. Maar het gaat in wezen om die dingen die vormend zijn geweest voor uw eigen persoonlijkheid. Een wereldoorlog kan misschien aan je voorbij gaan, zonder dat hij je beroert. Dan zul je hem ook niet herinneren. Maar het feit dat het brood slecht was, zul je wel herinneren, want daar heb je ellende van gehad. Het klinkt een beetje vreemd als je het zo zegt. En toch is het waar, want de opbouw van de persoonlijkheid is nu eenmaal een beetje anders dan men zich over het algemeen voorstelt. Als ik het heel schetsmatig mag doen, We hebben een kern. Waar die kern vandaan komt, weten we niet. Zij bestaat in feite uit zuivere energie, die grotendeels rustend is. We nemen aan dat ze uit God is. We nemen aan dat ze met God verbonden is. Dat is wat we aannemen, want dat weten we niet. Rond deze kern vormt zich bewustzijn. Nu betekent bewustzijn in het begin zeer eenvoudige beoordelingen van jezelf en de wereld buiten je. Bijvoorbeeld ik en het andere, aangenaam, persoonlijke reactie dus op het andere, of onaangenaam. Maar deze dingen die worden vastgelegd. Het is als een computer die je aan het programmeren bent. Naarmate je er meer gegevens in doet, kunnen er meer verschillende vergelijkingen worden gemaakt. Is het mogelijk betere analogieën op te stellen? Kun je uiteindelijk ook sneller en juister komen tot een gemiddelde van de juiste reactie op een bepaald ogenblik? Dus, zo bezien, is elk leven een toevoegen aan al het andere. Om mens te kunnen worden, is een zekere complexiteit van ervaring noodzakelijk. Sommige van die ervaringen worden opgedaan in stoffelijke vorm. Andere ervaringen daarentegen worden weer opgedaan in geestelijke werelden. Nu kun je, wanneer het bewustzijn eenmaal complex genoeg is, de zaak heel voorzichtig afschillen, net als bij een ui. Je kunt dus als het ware ervaringsreeks na ervaringsreeks eraf halen en dan zie je wat eronder zit. Regressie is een proces waarbij je van buitenaf beginnende steeds delen weghaalt die het huidige bewustzijn gevormd hebben en kijkt wat er dan overblijft. Daar komt het in feite op neer. Voor een mens zal dat allemaal associatief zijn. Dat klinkt een beetje eigenaardig misschien. U denkt, nou, als je nou echt geleefd hebt, bijvoorbeeld in de tijd van Nero, hè, Nero die ze verkeerdelijk laten spelen op een instrument dat in zijn dagen nog niet bestond, terwijl Rome brandt, en de brandverzekering was er toen wel, maar die werkte niet, dan zeg je, ja, maar waarom herinner ik me dat op een bepaalde manier? Nou, dat is heel eenvoudig. Wat u geestelijk in u draagt, moet vertaald worden in stoffelijke termen. Heeft u nu stoffelijk analogieën, dat wil zeggen vergelijkbare waarden in voorraad, dan gebruikt u die. Dus als u een vroeger leven bekijkt in Rome, dan is het heel goed mogelijk dat er een stukje Ben-Hur tussen zit. En misschien als u een leven hebt in Engeland of zo, dat u om een gegeven ogenblik ergens iets stormachtigs, iets nevelachtigs ziet en dan automatisch teruggrijpt op Wuthering Heights, omdat u dat gelezen hebt. Er is dus geen zuivere en precieze herinnering in materiële beelden mogelijk. Ik wil dat graag vooropstellen. Wanneer het gaat om geestelijke bewustwordingen, dan gaat het eigenlijk om een wereld waar je stoffelijk gezien maar heel weinig houvast aan hebt. En zelfs de engelen die zien er anders uit, bij wijze van spreken. En daardoor zul je heel vaak bij het teruggaan daaraan voorbij lopen. Ik heb juist deze fase van regressie allereerst genoemd, omdat ze de meest belangrijke is. Ze kan je soms helpen om te begrijpen wat de problemen van je eigen persoonlijkheid in het heden zijn. Maar vergeet niet dat de regressie voor het oplossen daarvan nooit noodzakelijk is. Ze maakt het alleen aanvaardbaarder. De oplossing namelijk ligt nog steeds in het totaal van de inhoud van het ego en het totaal van de keuzemogelijkheden die op dit ogenblik voor dit ego in deze beperkte wereld bestaan. Dus de waardjes is men het tot zover mee eens.
Mag ik daar wat over vragen?
Zeker.
wanneer je dus gehinderd wordt door een voorval wat vroeger gepasseerd is.
Ja.
Want daarvoor laat je ook die regressie komen.
Nee.
Dan kan het dus zijn dat als je ervan bewust bent wat de oorzaak is, dat het aanvaardbaar is wat gebeurd is.
Ja. Dat heb ik al enigszins aangeduid, dacht ik. Maar er staat iets anders tegenover. De uitleg die u geeft voor de regressie, die komt eigenlijk voort uit de psychiatrie en psychologie, zoals die zich ontwikkeld heeft, zeg maar, in de laatste 100 jaar. Wanneer we echter verder teruggaan, dan zien we dat hetzelfde verschijnsel op een andere manier wordt opgelost. Namelijk in de tempelslaap. Of in andere gevallen, in het genadegebed. Waarbij dus miraculeuze krachten, en zonder dat je bewust weet wat er in het verleden gebeurd is, eveneens die aanvaardbaarheid tot stand brengen. En wat meer is, waarbij heel vaak een extra energie wordt ervaren, die je na de regressie maar zelden in jezelf als zodanig ervaart. Je moet me dus niet kwalijk nemen dat ik hier meteen even zeg, het is een gedeeltelijk een modeverschijnsel. U vergeeft me? Voldoende? Nou, dan gaan we weer een stukje verder. Nu is het duidelijk dat we het hier hebben gehad over een regressie, een teruggaan in de tijd als het ware, van de eigen werkelijke persoonlijkheid. Maar je hebt nog een tweede dingetje als je op aarde bent. Noemen ze een lichaam. Dat lichaam, dat is genetisch, is dat geprogrammeerd. Wat de meeste mensen daarbij over het hoofd zien, is dat de herinneringen van het lichaam op een bepaald niveau, maar alleen op een bepaald niveau, gedeeld worden door alle cellen van dat lichaam. Bij voortplanting is er sprake van een celoverdracht. Het is dus heel waarschijnlijk dat degene van de ouders die wat ervaring betreft dominant is, een zekere invloed heeft op de structuur van, ja zeg maar, DNA, het is niet helemaal juist. In deze structuur liggen dan herinneringsbeelden en waarden vast, die echter alleen gelden voor het lichaam. Dan is dus ook een regressie mogelijk, maar dan ga je tot het ogenblik van je geboorte, en dan komt er even duisternis, maar dan zit je ineens, het zij bij de moeder, het zij bij de vader, wie dominant is geweest. En dat proces kan zich dan ook 10-12 keer herhalen, en dan komen we terecht in een teruggaan, zuiver in de stoffelijke afstammingslijn. Overigens, bij dit teruggaan moeten we er rekening mee houden dat het alleen somnambulistisch, dus in feite onder hypnose of in transe, geschieden kan. De moeilijkheid is dat men heel vaak die herinneringen niet helemaal uit elkaar weet te houden. En dat je daardoor vaak een mengseltje krijgt, in dergelijke gevallen, van lichamelijke herinneringen en geestelijke herinneringen. En dat kan dan voeren tot de meest krankzinnige situaties. Laat ik het zo zeggen. U bent persoonlijk aan het hof geweest van Karel de Grote. Maar uw voorvader is erg trots geweest op zijn eerste polshorloge. U ziet nu Karel de Grote en u ziet hem met een polshorloge. Dat klinkt krankzinnig, maar je combineert dan beelden. Hierdoor ontstaan in zeer veel van die regressiebeelden eigenlijk, ja, anachronismen. Daar klopt het niet met de tijd, er zijn details onjuist. Soms geef je een schitterende beschrijving van de stad zoals die was in 1600. En je ziet daar een verkeerslicht staan. Het klinkt krankzinnig en ik neem natuurlijk extreme voorbeelden om duidelijk te zijn. Maar mogelijk is het. Dan komen we dus tot de conclusie dat regressie eigenlijk alleen maar een methode is waardoor we ons van ons vroegere bestaan bewust worden. Maar de grote betekenis van regressie ligt niet in het feit dat we teruggaan naar het verleden, maar dat we weten dat we ook na de dood een toekomst voor ons hebben. Kunnen we volgen?
Ja.
Dan kun je zeggen, ja, maar ik wil graag weten wie en wat ik vroeger ben geweest. Nu zult u de gebeurtenissen heel vaak goed onthouden. Uw persoonlijkheid wordt voor een groot gedeelte aangepast aan uw ik-waardering, uw zelfwaardering zoals ze op dit ogenblik bestaan. Alweer uitkijken. Het is natuurlijk erg mooi wanneer je ziet dat je in het verleden een edelvrouw vorstin bent geweest en dat je daarvoor Cleopatra bent geweest en daarvoor Helena van Troje. U weet wel, die tweede mens die ruzie kreeg om een appel. En wanneer je dat allemaal goed bekijkt, dan blijkt heel vaak dat je niet die priester bent geweest of priesteres die je herinnert, alleen een persoon die met die denkwereld te maken heeft gehad. Dan kunnen we zeggen op grond ervan, in dit verleden zijn voor jou problemen ontstaan, mede aan de hand van de religie van geloofswaarde. Dat is dan wel waar. Maar dat je, ja, geef er maar een naam aan, niet waar? Een Amenophilus bent geweest of iets dergelijks. Of een Cotaré, als je een paar namen wilt hebben. Nou, dat geloof ik niet. Dat is heel onwaarschijnlijk. Wanneer je probeert om naar zo'n leven terug te kijken, dan heb je ook heel sterk de neiging om daardoor het heden helemaal te verklaren. Dat heeft, zoals al werd gezegd, psychologisch bepaalde voordelen. Maar er valt altijd één stuk weg. Namelijk de geestelijke fase, waarvoor u immers op aarde niet voldoende vergelijkingsmateriaal hebt. U kunt het grotendeels niet uitdrukken. En u kunt vaak conflicten die in de geest zijn ontstaan, dus in feite niet voldoende weergeven. U projecteert ze dan terug op een vorige incarnatie. Best. Daardoor aanvaardt u misschien de zaak gemakkelijker, begrijpelijk. Maar u hebt geen begrip van de essentie van het probleem. En ja, ieder denkt op zijn manier over op aarde, denk je altijd anders dan wanneer je er eenmaal even af bent. Hè? Ja, wij zeggen ook niet waar, ach, die omzetbelasting, wat maak je druk. Ja. En die BTW, nou ja, het is onzin. Maar voor de rest heb je er geen last van, u wel. Dus, ja, dan kom je tot eigenaardige conclusies als geest. Dat geef ik graag toe. De conclusies die ik nu geef zijn vanuit mijn standpunt getrokken. In de eerste plaats. Alle stoffelijk bestaan is slechts een tussenfase in een geestelijk bestaan dat een veel grotere continuïteit heeft en waarbij het geheel van het beleven als herinnering veel beter toegankelijk is dan op aarde denkbaar zal zijn. Het is daarom niet zo belangrijk de stoffelijke fasen allen te kennen. Wanneer je overgaat, zul je alle voor jou belangrijke fasen, inclusief de stoffelijke, je langzaam herinneren en zo een beeld krijgen van de werkelijke situatie en mogelijkheden van je eigen ik. In de tweede plaats. Een mens leeft op aarde om ervaringen op te doen. Een groot deel van die ervaringen wordt mede bepaald door het feit dat je niet weet wat er gaat komen. En soms ook door het feit dat je niet weet waar de oorzaak ligt. Het ervaren van, zeg maar, het noodlot, zo noemt de mens het dan vaak, betekent voor menigeen een voortdurende worsteling om zichzelf te blijven.
maar het betekent gelijktijdig een bevestiging van alle waarden die voor hem of haar van belang zijn. Neem nu een van deze factoren weg en je krijgt misschien een makkelijker aanpassing aan het gebeuren, maar je krijgt gelijktijdig een verzwakking van de zelferkenning die juist weer geestelijk zo belangrijk is. We vragen ons dus af of dit, tenzij in extreem moeilijke gevallen misschien, zo zinvol is. Dan worden we geconfronteerd met de grote moeilijkheid dat de denkwereld van de mens nimmer alleen is gebaseerd op feiten. De denkwereld van de mens wordt in feite gevormd door het geheel van de gegevens die hij van anderen heeft verkregen, plus de wijze waarop hij ze toepast op de feiten, en dus ook de manier waarop hij de feiten beleeft en beschouwt. Dan heeft het weinig zin om een oplossing te vinden op grond van vorige incarnaties, lijkt mij, omdat je daarmee geen oplossing vindt voor de feitelijke problemen van vandaag. Ja, ik ben misschien hatelijk, ik heb altijd het idee, een psycholoog is iemand die een ander beschouwt, een afwijking ontdekt en daar vervolgens een zodanige afwijking tegenover projecteert dat het uiterlijk evenwichtig schijnt. Dat klinkt misschien wat vreemd, het is niet hatelijk bedoeld overigens, want die dingen zijn ook nodig. Vroeger had je de biechtstoel. De heilige maagd en de hele familie, Jozef ook, niet waar? Je las dat met de heilige geest, ging je naar Jozef, die weet wat dat is. En op die manier vond je dan eventjes weer kracht of evenwicht. Het kan nodig zijn, het kan nuttig zijn, maar het betekent niet, laten we dat wel begrijpen, dat er wezenlijk iets verandert. Psychologie en psychiatrie houden zich in feite bezig met de gedraging van de mens en in veel mindere mate met de wezenlijke beweegredenen. Die beweegredenen zijn slechts voor zoverre van belang als daardoor het uiterlijk gedrag mee bepaald wordt. En wanneer dat niet het geval is, nou ja, dan loop je er eigenlijk een beetje over weg. Ik kan begrijpen dat iemand die zich bezighoudt met toch wel zeg maar een bijna psychiatrische begeleiding van iemand met problemen, probeert om zo iemand daarvan los te maken. Daarvoor kan de weg van regressie gekozen worden. Wat meer is, in tenminste de helft van de gevallen kan gezegd worden dat aan de hand van deze regressies althans enig resultaat, het hoeft niet altijd een volledig resultaat te zijn, kan worden geboekt ten aanzien van aanpassing aan de bestaande conditie en omstandigheden. Ik geef dus het nut gaarne toe. Maar ik vraag me alleen maar af of dit nut in wezen niet een verschuiven is van het probleem. Je kunt een probleem voor je uit blijven schuiven, maar dan los je het niet op. Het is belangrijker dat je het oplost, dacht ik, dan dat je het steeds vooruit blijft schuiven in de hoop dat het zichzelf oplost. Wanneer jij psychisch moeilijkheden hebt, wanneer je in je leven je niet goed kunt oriënteren, komt in deze dagen heel vaak voor, dan is dat niet alleen maar een kwestie van de wereld die schuld is of van jezelf die tekortschiet. Dan heeft dit te maken met je gehele persoonlijkheid en de keuze die je hebt gemaakt. Dan moet je niet beginnen met de wereld te beschuldigen of jezelf. Dan moet je kijken welke mogelijkheden je wel bezit. En die mogelijkheden moet je gebruiken. Je moet niet proberen, die stem die schijnt hier of daar met enige bronchiaal kartaar belast te zijn of zo. Nou ja, krijgt u nog wat extra's voor uw geld ook. Maar wanneer ik dus zeg een mens moet zijn moeilijkheden oplossen door voortdurend in zijn eigen leven en omstandigheden alle mogelijkheden positief te benaderen, dan zul je zeggen, ja, maar de meesten doen het niet. Maar ze moeten leren dat ze het moeten doen. Wanneer je de noodzaak voor de aanpassing wegneemt, de feitelijke noodzaak tot de directe aanpassing aan omstandigheden, en daarvoor een vluchtweg opent, is dat voor de persoon werkelijk een opluchting. Maar daarmee blijft het probleem in feite bestaan. Daarmee blijven die hiaten, die negatieve benaderingen, in wezen voortgaan. Ja, u ziet daar waarschijnlijk als een wereld waarop je zo gelukkig moet zijn als anderen je laten zijn. Ja? Wij zien de wereld eerder, en dat is natuurlijk weer van onze kant uit, als een soort schooltje, waar je dus in praktisch onderricht moet bewijzen wat je geleerd hebt. En dat houdt in dat wij niet zo erg kijken naar wat u ellende noemt. We weten heel goed waar de dingen vandaan komen, maar u moet het zelf eerst weten. Want voor u het zelf weet, lossen we niets op, niet waar? En dan kom ik dus weer terug, ik heb het al een keer gezegd, op dat punt. Geestelijk gezien vinden we dat je je problemen moet oplossen. Dat het aanvaarden van het probleem voort moet komen uit een ondanks alles jezelf positief richten op de mogelijkheden die je bezit. En dat het niet bepaald nuttig is wanneer je die positiviteit eigenlijk kunstmatig tot stand brengt door een deel van het probleem in feite tijdelijk uit te schakelen. Heeft iemand commentaar?
Ja.
Nou, ga uw gang.
U hebt in het begin gezegd dat we niets van onszelf hebben en dat we alles wat we weten, dat wordt ons door de maatschappij, of door onze leermeesters, of door de scholen, bijgebracht.
Ja.
Als we dus op een of andere manier niet ergens voldoende inzicht in hebben, dan mogen we toch naar die instanties, personen, vertrouwde meesters gaan, om te vragen ons te verduidelijken.
Ja, dat recht wordt u niet ontzegd. Mits u daardoor komt tot een persoonlijk oplossen van uw probleem.
Natuurlijk.
En dus niet komt tot een aanvaarding waarbij een deel van het probleem in wezen terzijde wordt gelegd.
Ik zie het ook als hulpmiddel.
Als u het alleen als hulpmiddel ziet, geef ik u gelijk wanneer u er waarde aan hecht. Maar u dient wel te begrijpen dat voor vele anderen het niet een hulpmiddel is, maar in feite een ontvluchting aan een deel van de huidige werkelijkheid, door een schuld in het verleden te projecteren en daardoor zich in het heden vrij te voelen van alle druk en verplichting die het probleem met zich brengt. Mm-hmm. Nou, moet me niet kwalijk nemen hoor. Mag rustig verder gaan ermee, niemand zal het u beletten. Elke mens moet leven zoals hij zelf voelt dat het goed is. Dat laat ik niet te hard zeggen. Nou, wij hebben ook onze kritiek hoor. Per slot van rekening, iedereen valt wel wat op, hè. Wij vragen ons af of misschien het Binnenhof afbrandt. Toen de Rijksdag afbrandde, was er een zekere Van der Lubbe. En u hebt een soort gelijke naam op het ogenblik in die nabijheid. Maar waarbij bovendien geldt dat beide personen, ongeacht hun zeer verschillende sociale en maatschappelijke omstandigheden, toch wel kennelijk door anderen sterk gemanipuleerd werden en worden. Maar ja, dat zijn onze associaties, het hoeven niet de uwe te zijn, begrijp u? U moet dat op uw eigen manier bekijken. Nou, er zijn mensen die hebben vannacht gezien als een politicus met gevouwen handen, een glimlach, een heilige krans, ja, misschien nog een racefiets als attribuut. Anderen hebben hem eerder gezien als iemand die voortdurend de hoorns die hij zelf op had aan anderen probeerde op te zetten om zo de hel nog iets dieper te maken. Dat is een persoonlijke benadering. Heeft niets te maken met de mens, heeft alleen te maken met een voorstelling. Hè? Maar met die voorstellingen leeft u. Wanneer u een van die voorstellingen hebt, moet u kijken of ze kloppen. En datgene wat ervan klopt, daar moet u zorgen ook zelf positief aan mee te werken en beter te maken. En wat niet klopt, dat moet u dan gebruiken om uw beeld te veranderen. En niet te zeggen dat anderen dan die fout gemaakt hebben. Nou ja, ik probeer het misschien te stom en te eenvoudig te zeggen, maar als het niet goed is, dan hoor ik het wel weer. De commentaren graag.
Mag ik u even vragen wat u bedoelt met aanpassen? Aanpassen aan wat?
Je moet je aanpassen aan je ogenblikkelijke omstandigheden. Ja, het is ook wel lastig om dat duidelijk te maken. Misschien laat ik een voorbeeld geven. Op het ogenblik is er een crisis, een economische crisis, dat weet u. Nu is het duidelijk dat die crisis steeds groter zal worden wanneer in een land de staatsschulden steeds groter worden. Dit betekent dat de staat dus minder mag uitgeven. Zal iedereen ja roepen, maar dat betekent dan dat die staat geen schulden meer mag maken. En dat betekent weer dat velen die op welke wijze dan ook aan die staat verdiende of van die staat iets kregen, dus een hele hap minder krijgen. En kijk, daar zijn ze dan niet mee eens. Waarom? Omdat ze wel inzien dat het slecht gaat, maar niet in willen zien dat je alleen wanneer je allemaal, en dan hebben we het niet over offers brengen, maar je aanpast aan de feiten en dan begint te werken om die feiten te verbeteren, er iets werkelijk kan veranderen. Wanneer ik dat zo vertel, dan is dat meer Hiltonmaniaans, denk ik. Dat is een zeer speciale taal die gebruikt wordt om politieke gebeurtenissen in begrijpelijke termen met enige tendens te vertalen. Maar wanneer ik zeg aanpassen, dan bedoel ik dus niet even denken wat gaat het mij kosten en wat heb ik ervoor moeten offeren. Maar kijken wat is mogelijk en wat is niet mogelijk. Dan uitgaan van het mogelijke. En dat is meestal het lastige. Want de meeste mensen zijn bereid voor zichzelf het onmogelijke te eisen door te beweren dat het waarmaken van hun verlangens tot het voor anderen mogelijke behoort. Nu weet u misschien wat ik met aanpassen bedoel. Ja, dat is trouwens. Ja, dan zit ik eigenlijk te filosoferen op een heel andere manier. Hè? Weet u, er is dus iemand die heeft gezegd, macht alleen is nooit genoeg. Macht heeft alleen zin wanneer de misleiding even sterk is. Misleiding zonder macht faalt, ze kan zich niet doorzetten. Macht zonder misleiding roept tegenmacht op. Maar een misleiding die met macht gepaard gaat, is in staat een zeer lange tijd tot verdergaande misleiding te komen.
Wie was dit?
Huh?
Wie was dit?
Wie was dit? Ja. Nou, dat ben ik. Ik heb het niet over iemand specifiek of zo. Ja, maar dat is een opmerking die een Engelsman een keer heeft gemaakt. Nee, Bismarck heeft het niet gezegd. U vindt het misschien vreemd, maar ik citeerde in feite een klein deel uit een gesprek onder sigaar en port van Winston Churchill. De Duitse opvatting is namelijk een andere. Dat is namelijk de macht besteedt zolang het der glauben mogelijk is. Met andere woorden, de macht moet het geloof voortbrengen en het geloof continueert de macht. Dus dat is toch weer een wat andere versie. Maar ja, als je al die hoge staatslieden bekijkt, dan schelen ze niet zoveel van elkaar. De een wint en de ander verliest, maar dat is het enige verschil werkelijk. Dat is trouwens een ander, dat was een filosoof. Een Poolse filosoof wil ik erbij voegen, die overigens in Parijs leefde in die tijd, die maakte eens de opmerking: je kunt een schurk zijn wanneer je geen geld hebt.
En als je wel geld hebt en die mentaliteit, word je politicus. Dus als u wijsgerige spreuken wilt hebben uit het verleden of het heden, ik ben bereid om ze te verschaffen, maar dat helpt ons niet veel met ons onderwerp dat nog steeds regressie is. Nou, ik hoor over regressie niets, maar allemaal teruggetrokken naar het verleden voor ik begonnen ben. Zeker.
U zei namelijk op een gegeven moment dat we moeten proberen positief te zijn en daardoor onze problemen op te lossen.
Ja.
Maar is dat wel mogelijk? Moeten we niet analyseren waar die problemen vandaan komen? Naar de grondoorzaak zoals de angst voor de dood en jaloezie en zo?
Het wonderlijke is dat de angst voor de dood bij de meeste mensen pas dan ontstaat wanneer ze beseffen hoe sterfelijk ze zijn. Met andere woorden, de angst voor de dood is de angst voor het onbekende. Je kunt daar een oplossing voor vinden die zeer positief is zonder de dood te ontraadselen. Namelijk uitgaande van het feit, ik leef vandaag en ik doe vandaag wat ik kan. En op dezelfde manier kun je heel veel van die problemen eigenlijk terzijde schuiven. Weet je wanneer je zo'n probleem hebt opgelost? Wanneer u bijvoorbeeld de zekerheid hebt verworven. Er is een leven na de dood en dat valt best mee. En dat kan ik u eerlijk uit eigen ervaring verzekeren. En als je de VV bij ons hoort, dan is het zelfs een glorieus bestaan. Maar,
wat moeten we bij u horen? De VVV?
Nee, bij onze VVV, dat was een grapje.
Oh.
Nee, dat niet. Kijk, dat is dat schietgebed wat de meeste mensen gebruiken op het ogenblik dat ze geconfronteerd worden met hun eigen en andermans stommiteiten. Tenzij ze dus te vroom zijn om deze toch op een zelfvervloeking lijkende formule te herhalen en deze daarom verbasteren tot potverblikken dekseltjes of iets dergelijks. Waarbij overigens de intentie dezelfde blijft en dus het verschil in formulering, zeker ten aanzien van de godheid en de geestelijke werkelijkheid, nil is. Maar ja, daar zullen we niet over praten, anders komen we weer terecht bij blikken dominees en zo. Luister. Een probleem bestaat over het algemeen uit een aantal feiten en een aantal veronderstellingen. Menig probleem ontstaat eigenlijk eerst voor je, doordat de feiten en je veronderstellingen, je zogenaamde innerlijke zekerheden, zegt men dan vaak, met elkaar in strijd komen. Kunt u accepteren? Dan is het heel erg duidelijk, wanneer ik die innerlijke zekerheden niet meer projecteer op de feiten, maar de feiten als een afzonderlijk gebeuren gaat beschouwen, dan zal ik niet meer beïnvloed zijn door mijn ik-oordeel. Ik zal nu af kunnen gaan op de feiten zoals ze bestaan. En ik zal dus, gezien die feiten, mijn eigen houding ten aanzien van die feiten kunnen baseren op hetgeen werkelijk mogelijk is. En niet op datgeen wat wenselijk is of wat had moeten zijn. En dat betekent dan dat je dus vanaf dat ogenblik niet bezig bent met een verre toekomst of met een verleden, maar dat je in het heden een oplossing zoekt. Ik weet dat de meeste mensen vinden het mooier als er een systeem is of een geloof, een zekerheid of zelfs een leermeester die de beslissingen voor je neemt. Maar per slot van rekening hebt u ook leren lopen. En ik geloof dat het voor u toch een opluchting is geweest toen u zelf, zij het zeer wankel, op eigen achterpoten achter een bal of een hondje aan kon rennen. Zolang als je nog het systeem, het geloof nodig hebt, al die dingen die je zeggen hoe je moet denken en handelen, en je daarbij bovendien vaak een absolutie geven voor je eigen stommiteiten, kun je nog niet zelf lopen. Dan ben je als dat kind dat twee handen nodig heeft en dat dan misschien vijf wankele passen kan zetten voor het begin te grinniken, te huilen of gaat zitten. Als je volwassen wilt worden, moet je leren te zien naar de feiten. Dat is dan altijd niet zo leuk, dat weet ik wel. En dan kun je anderen misschien niet zo gemakkelijk veroordelen. Huh? Bijvoorbeeld als u burgemeester zou zijn, zou u de orde in uw stad moeten handhaven. En als u dan een middel hebt om dat te doen, dan gebruikt u dat. Dat is heel logisch. Nu kunnen we wel zeggen dat dat niet de beste manier is. Maar voor een burgemeester is het op dat ogenblik wel de beste manier. Hij ziet het eenvoudig niet anders. En als je dat gaat beseffen, dan kun je niet meer veroordelen wat hij gedaan heeft. Je kunt niet zeggen, dat heb jij verkeerd gedaan. Je kunt hoogstens zeggen, u hebt gebruik gemaakt van regels die voor u misschien geldig zijn, maar die wij als zodanig onaanvaardbaar vinden. En dan moet je niet de burgemeester ontslaan, maar de regels wijzigen. Begrijp je wat ik bedoel? En dat zijn dus dingen die direct en indirect altijd weer te maken hebben met die problemen. Ook met uw angsten. Als je bang bent voor morgen, dan komt het omdat je veronderstelt dat er morgen iets kan gebeuren. Maar als je er te veel mee bezig bent, ben je niet meer in staat vandaag datgene te doen waardoor het morgen niet gebeurt. Ja, weet u, het is misschien krankzinnig. Overal betogen mensen, ze willen vrede, ze willen geen atoombommen, ze willen van de atoomenergie af, noemt u het maar op. Hè? En die hele stoete van mensen, die trekken daar rond, die verzamelen handtekeningen, en wat bereiken ze? Nou, niks is overdreven. 0,00000001 of 2 bereiken ze wel. Een kleine wijziging, een kleine indruk geven ze wel. Dan kun je zeggen, dat is nutteloos. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, het is buitengewoon nuttig. Die mensen weten misschien nog niet wat zij zouden moeten doen, maar ze doen wat op dit moment voor hen denkbaar en mogelijk is. Ze doen iets. En ze zitten niet te wachten. Weet u, ik heb altijd medelijden met de zwijgende meerderheid. Kunt u begrijpen waarom? Die doet zijn bek pas op als die over de buurvrouw kan roddelen. Maar gelijktijdig zit hij zich op te vreten over hetgeen er in de wereld gebeurt. Zonder tot de conclusie te komen dat je zelf iets moet doen. Al lijkt het nog zo zinloos en nog zo nutteloos. Dan kun je zeggen, ja, met die demonstraties ben je angst niet kwijt. Nee, maar je hebt ze wel een andere vorm gegeven. Je hebt ze in plaats van een deken die je dreigt te verstikken, gemaakt tot een kracht die je helpt om te doen. Kun je dan nog afstand doen van je eigen vooroordelen? Van die ideeën, waardoor je je eigen gelijk blijft propageren zonder na te denken over de feiten. En je kunt naar de feiten kijken, dan kun je zelfs de oorzaak van die angst voor een zeer groot gedeelte uit de weg ruimen. Daarom vind ik dat soort mensen erg nuttig. Maar wanneer die mensen alleen maar gaan demonstreren omdat ze bang zijn dat er morgen iets gebeurt, zijn het dwazen. En als ze bezig zijn te demonstreren tegen iets wat een feit is, dan vind ik het nog dwazer. Het is net iets als badgasten die een optocht gaan houden om te demonstreren omdat het gisteren geregend heeft.
Ja, maar dit is toch ook min of meer een noodsprong, want men krijgt niets gedaan door redelijk proberen de mensen te overtuigen van de foutieve handelen.
Ja, maar dat komt omdat u ze niet kunt overtuigen van uw gelijk. En zowel hun handelen als uw verondersteld gelijk hangen beiden af van een visie die niet op de feiten is gebaseerd, maar op een reeks veronderstellingen. Zowel ten aanzien van bestaande gevaren, behoeften in de toekomst en dergelijke. Als ten aanzien van gevaren uit het verleden. En dat is juist de grote moeilijkheid. Wanneer je zegt, ja, wij hebben gelijk zonder meer, dan ben je er niet. Wanneer je zegt, ja, maar wij hebben die argumenten, best, maar die argumenten hebben weinig zin, tenzij zij op feiten zijn gebouwd. En zelfs wanneer ze op feiten zijn gebouwd, dan zult u nog veel tegenstand ervaren, omdat u daarmee de eigen zekerheid, het eigen gevoel van gelijk, van anderen aantast. Maar u kunt dan vanuit uzelf misschien heel praktische oplossingen nemen. U kunt bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil energie besparen. Dus wat doe ik? Ik neem geen elektrisch licht meer. Kaarsen zijn veel gezelliger. Dan heb ik meteen geen tv meer. En dan heb ik dus niet te maken met allerhand kletskousen die mij de mond snoeren zonder dat ik wat terug kan zeggen. En dan zeg je tegen jezelf, ach, laat mij maar met openbaar vervoer gaan. Of ik wandel wel. Waarom zou ik nog een auto hebben? En in het ergste geval neem je de fiets. Niet waar, en als je die goed beheerst, kun je ook nog een keer minister-president worden. Dus dat is ook gunstig.
En dan kom je met je geld uit.
Ik geloof dat dit een illusie is. De ervaring heeft namelijk geleerd dat zolang de mens denkt aan koopkracht en niet aan behoefte, de behoefte altijd de koopkracht zal overschrijden. Denkt u er maar over na. Dat is een van de ellendige beginsels van een rendementsmaatschappij die uitgaat van een eeuwig groeiende productie. Maar nu zitten we toch wel weer heel ver weg. Laten we nog even teruggaan, ik ga afsluiten. Nou ja, die terugblik. Luister mensen. Of je nu terugkijkt of niet in dit leven. Wanneer je aan onze kant komt, dan zul je na een rustperiode. Een periode die men dan ook later zomerland pleegt te noemen. Toch ergens komen te staan. Aan dat wat een hindoe vorst eens noemde de kloof van de tijd. Waar je zit onder de boom der herinnering. Of om het niet dichterlijk te zeggen. Er komt een ogenblik dat je geconfronteerd wordt. Met alles wat je van het begin af aan gedaan hebt en geweest bent. En dit wetende zul je dan tot de conclusie moeten komen. Dit is voor mij noodzakelijk. Hier is voor mij een wit gebied dat ik nog niet onderzocht heb. Hier is voor mij een onevenwichtigheid die ik nog niet kan corrigeren. En op grond daarvan zul je dan beslissen wat je verder gaat doen. Dan zul je misschien vanuit de geest gaan werken in andere werelden of sferen. Misschien zul je weer incarneren. Maar dan weet je waarom. U bent niet op deze wereld gekomen zonder een redelijk overzicht te bezitten over tenminste uw laatste incarnaties. En wanneer u wat bewuster bent, dan is het heel waarschijnlijk dat u een zeer groot aantal incarnaties mede in uw huidige keuze betrokken hebt. Maar vergeet niet, het lichaam dat u kiest is het voertuig. Het heeft zijn eigen rijgedrag, zijn eigen kwaliteiten, zijn eigen motorvermogen, zijn eigen verbruik. U bent de chauffeur. U kunt met dat voertuig alleen maar werkelijk iets bereiken wanneer u in staat bent om dat voertuig te beheersen. Dat houdt in dat het werkelijk belangrijker is te beseffen dat je meester moet zijn van jezelf dan dat het belangrijk is om te beseffen wat je vroeger geweest bent. Maar wil je daarin een oplossing zoeken, u zult mij niet met een verbodsbord op uw weg vinden. Misschien dat kerkelijke autoriteiten er anders over denken. Per slot van rekening, u zou u misschien kunnen herinneren dat u vroeger een belangrijk geestelijk heerser of iets dergelijks geweest bent en daardoor de gemeenheden van vandaag te goed begrijpen. Nou, daar kan ik eerlijk wel inkomen. Nou, de schandalen uit het verleden, die kun je het best begraven. Nou, dat wordt soms letterlijk gedaan ook in bepaalde staten. Zelfs op het ogenblik. Maar het gaat er gewoon om dat u de keuze maakt. En uw keuze mag nooit alleen maar zijn, ik wil wel eens weten wat ik geweest ben. Uw keuze moet altijd zijn, wat zijn de feiten van vandaag? Hoe kan ik met mijn beeld van hetgeen ik meen te zijn, met die feiten zo positief mogelijk werken? Niet alleen voor mijzelf, maar ten aanzien van het geheel waarin die feiten zich afspelen. Als u dat kunt doen, dan hebt u geestelijk veel bereikt. En als u daartoe niet komt, ach, dan is het eigenlijk alleen maar met alle regressie een herhalingsoefening in de stof voor datgene wat u in de geest met minder moeite en grotere natuurlijkheid uiteindelijk toch geboden zal worden. Ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt. Ik wil niets afbreken, ik wil niets opbouwen. Ik wil proberen zo duidelijk mogelijk te zeggen hoe de zaken liggen. En als er iets is wat in deze dagen van groot belang is, dan is het dat men niet meer uitgaat van zijn eigen illusies, van zijn eigen gelijk of het ongelijk van een ander, maar dat men leert uitgaan van de feiten zoals ze bestaan en op die feiten weet te reageren. In overeenstemming met alles wat men beseft omtrent zijn wereld en omtrent zichzelf. Je gelijk bewijzen is dwaasheid. Het gelijk van een ander aantasten is meestal onmogelijk. Maar handelen volgens de feiten en iets tot stand brengen, behoort zelfs in deze dagen nog tot een voortdurende mogelijkheid voor elke mens die op aarde leeft. En daarmee zou ik graag mijn aandeel in deze bijeenkomst beëindigen. Dank voor de vragen, er waren een paar zeer amusante bij. Ik bedoel niet geinig stom of zo, hè? Dan hadden we over politiek moeten praten. Dan krijg je dat soort vragen. Maar amusant omdat ze ergens het probleem raken, maar gelijktijdig daar een zodanig licht op gooien, dat je eigenlijk een contrast krijgt waarmee je werken kunt. U hebt me wel degelijk van die vragen voorzien, waarvoor mijn hartelijke dank. Ik ben misschien niet hooggeestelijk geweest in alle opzichten. Dat zult u mij moeten vergeven. Want wanneer je hooggeestelijk probeert te zijn, in alle opzichten, kom je heel vaak terecht in sprookjesland. En geloof me, daar is de boze wolf ook losgebroken. Alleen kun je hem daar niet aan de hand van de feiten beteugelen. Je kunt beter blijven bij de werkelijke wereld, waarin een mens moet leven, totdat hij het geluk heeft om over te stappen naar de onze. U ziet dat op het ogenblik nog anders, daar ben ik van overtuigd. Maar als u aan onze kant komt, dan zult u na de eerste schrik en de eerste verwarring ongetwijfeld zeggen, hè, dat was het. En dat is het dan ook geweest. Goedenavond.
Er is nu een pauze van een minuut. Als u weer iets meer wilt weten over dat positief denken in deze tijd, de sleutels 01 die gaat daar open. Dat is een goede.
Is het deze? Het mag wel even lekker
Het zijn